Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En in deze aflevering hebben we een echte beursanalist aan tafel. Nigel van Putten.
Zeldzaam soort. Ben er maar 50.
Soort,
ben er
ja.
maar 50 van.
In Nederland. Je bent een gezegend mens als je naar deze aflevering luistert. Hij werkt bij Kempen & Co. En hij weet alles van ja, wat een beursanalist nou precies doet.
En wat heb je er eigenlijk aan?
Ja, dat is de vraag. Zeker voor jou natuurlijk. Want je hebt het wel eens over beursanalisten gehad in Jong Beleggen, de podcast. Goed, en we gaan het ook over metaverse hebben.
Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat van Facebook toch, Mark?
Ah, ja, oké.
Ja, precies. Let's go. Wat doet nou een analist?
Ja, en wat is de invloed van een analist?
En wat heb je eraan? Ik ben heel benieuwd. Vind jij jezelf belangrijk, Nigel?
Nee. Uiteindelijk is het echt het bedrijf dat zorgt voor de uiteindelijke beurskoers. Daar ben ik wel van overtuigd.
Oké, dus daar heb je als analist niet echt invloed op, zou je zeggen?
Nee, op heel korte termijn. Op de dag zelf zie je bijvoorbeeld als een grote bank een adviesverandering heeft, dat dan wel impact heeft. Maar op de lange termijn gaat het toch echt om de cashflow of cashflow ontwikkeling van het bedrijf zelf. En daar kan je advies op geven wat je wil, maar dat is echt leidend.
Oké, nou. En je werkt bij een groot kantoor, Kempen?
Ja, Kempen & Co.
Kempen & Co, Kempen, Landschot. Het is allemaal, het zit een beetje aan elkaar verbonden. Dat is het grote gebouw daar op de Zuidas, vlakbij mijn huis. Dat zie ik wel eens.
Ja, klopt. Want op de bovenste verdieping staat Van Landschot Kempen. En Van Landschot is eigenlijk de private bank die ooit Kempen & Co heeft overgenomen. En het is dus eigenlijk een soort van fusiebedrijf waar je aan de ene kant institutionele tak hebt, waar Kempen op actief is, zowel als vermogensbeheer als advies. Mm-hmm. En de andere tak is de private bank.
Oké. Okay. En om even af te trappen, wil ik toch even noemen, Pim, dat jij met je gezicht vol in het populaire Belgische blad Trends stond.
Ja, mijn eerste Belgische interview in een financieel magazine. Mm-hmm. Met een eigen fotoshoot. Ze kwam een fotograaf uit België.
Ja, het waaide flink.
Het waaide echt gigantisch. En ik woon op een eiland. Yeah. En dan waait het nog wat harder. Dus ik heb een soort van Hans Klok foto waar mijn haren zo omhoog waait. Hij was heel leuk. Dus, ook veel reacties van. We hebben natuurlijk ongeveer 10% Belgische luisteraars. Dus daar leuke reacties van.
Oh, 10% toch wel, ja.
Maar jij bent ook wel aardig weekje gehad. Zo in het nieuws. Nederlands Dagblad, Leeuwarden Courant en Linda Meijden podcast.
Ja, die in de kranten die moeten nog verschijnen, maar daar had ik inderdaad wel fotoshoots voor. Ja,
maar jij bent wel een goed model, denk ik.
Nou, dat denk ik ook. Ik word beroemd, jongens. Houd het in de gaten. En waarvan we ook veel in de media kunnen lezen, als we willen, is over jou, Nigel. Want jij wordt regelmatig geciteerd in stukken over, bedrijven en hun koersen.
Ja, toch? Of vooral resultaten, als het goed is.
Resultaten, als het goed is, oké. Okay. Want zo is er bijvoorbeeld, ik zal even een recente erbij pakken. Dan krijgen we een beetje een beeld van wat jij doet. In de ABN Financial News, 20 oktober 2021, gaat het over ASML. En daar staat, de kwartaalresultaten, inderdaad resultaten, van ASML leverden weinig verrassing op. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van Zakenbank Kempen. Zowel de omzet als de bruto marge waren afgelopen kwartaal conform verwachting. De winstontwikkeling was meevallend, maar dat is volgens de analist deels te danken aan bepaalde investeringswinsten. Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten, maar ook exact zoals we hadden verwacht, zei Van Putten. Ja.
Ja.
Word jij vaak geïnterviewd voor zo'n soort kleine stukjes?
Nou, Laat ik zo zeggen, ten eerste, daarom zei ik ook voor heel specifiek resultaten. Want dat is wat ik kan delen met de pers. Het is in principe niet zo dat ik word gebeld en dat ik dan zeker niet on the record even ga vertellen wat ik vind van een aandeel. Want dat is letterlijk beleggingsadvies. Mm-hmm. En daar zit een hele wereld achter met bepaalde regelgeving. Wat je dus niet zomaar in de krant kan zetten. Dat is, zonder disclaimers en dergelijke. Maar resultaten en price targets en adviezen, dat is een uitzondering en dat kan dan wel in de media terugkomen.
Maar dan word jij gebeld eigenlijk om de resultaten te duiden?
Ja.
Ja, want de resultaten kunnen we natuurlijk allemaal lezen. Dus wat zeg je dan extra? Wat kun jij toevoegen?
Nou, ik weet nog dat ik, voordat ik het werk deed, wist ik eigenlijk helemaal niet wat analisten deden. En dan keek ik wel naar het nieuws en dan was er een bedrijf met enorme winstgroei en dat ging het aandeel naar beneden. En ik heb me toen altijd eigenlijk afgevraagd waarom dat was. Nou, dat komt omdat er een bepaalde verwachting in de markt ligt. En mijn taak dan op dat moment om eigenlijk de resultaten, zoals ze gerapporteerd zijn, te vergelijken met de verwachtingen van mij en andere analisten.
Ah, en daardoor kan je beter de koersreactie duiden.
Ja, want zoals het stukje nu met ASML, heel goed kwartaal. Maar dat hadden we eigenlijk ook van verwacht. En volgens mij deed de koers op die dag ook niet heel veel.
Ja, want dat is grappig. Ik merk in de community vooral de wat jongere beleggers, die vragen zich altijd af als de resultaten heel goed zijn, waarom de koers dan zakt.
Ja.
En dat, jij zegt eigenlijk dat het komt omdat de verwachtingen gewoon hoger liggen. Dat die eigenlijk al ingeprijsd zijn en daardoor reageert de koers andersom.
Precies.
Kan het ook iets te maken met de outlook? Dat de resultaten juist heel goed zijn, maar dat ze daardoor een bepaalde reservering nemen omdat het in de toekomst slechter gaat?
Eigenlijk is de outlook veel belangrijker. Want we kijken altijd, beleggen is vooruitkijken, denk ik. Dus het resultaat, als een bedrijf een bepaald resultaat neerzet, wat tegenvalt, maar daarbij meteen een goede outlook geeft, dan is dat eigenlijk belangrijk. En andersom ook. Ik bedoel, een kwartaal kan heel goed zijn en de outlook best slecht. En dan zie je toch uiteindelijk dat de outlook belangrijker is.
Ja, want jij volgt vooral de chippers in Nederland. Dus ASML, ASMI en BSI. Dat is volgens mij, die vallen onder jouw portefeuille, denk ik.
Ja, onder andere, klopt.
En daar zijn vooral de outlook natuurlijk echt super belangrijk. De orderboek.
Ja, zeker. Nou, inderdaad, de outlook.
Wat is outlook precies?
De toekomstige verwachting. Ja. Het bedrijf zelf presenteert er cijfers, maar die presenteert ook wat ze verwachten in de toekomst. Of nabije toekomst.
Ja. Ja.
En ook gedeeltelijk belangrijk, omdat die bedrijven eigenlijk heel goed zijn om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is die guidance, de outlook, is meestal in de prik. En daarom kijk je alweer naar het kwartaal verder. Want daar zit zeg maar de nieuwe informatie.
Ja, want kijk je altijd maar een kwartaal verder?
Nee, tuurlijk niet. Maar je krijgt een outlook over vaak één kwartaal. Dus die vergelijk je dan met je verwachtingen.
Ja.
Maar het blijft niet bij de kwartaal. Als in dat kwartaal in één keer een omzetgroei laten zien die sterker is, of een marge die veel zwakker is, dan heeft dat in principe ook invloed op de kwartalen en jaren daarna.
Ja.
En daarom zie je ook best wel heftige beweging op wat misschien een heel kleine aanpassing lijkt soms.
Ja, omdat het doorgerekend wordt.
Ja, precies. Ja.
Ik weet, Pim is altijd best wel kritisch op analisten. Hij zegt daar wel eens dingen over van ze zijn vooral heel erg van de algemene en ze hebben weinig specifieke kennis. Dus wat denk jij?
Ik denk dat er heel veel analisten zijn.
Ja, hoeveel denk je?
Ik denk in Nederland, niet zo heel, een stuk of 50 denk ik.
Oh, dat valt hem best mee.
Ja.
En hebben die wel echt allemaal hun eigen ideeën of komt dat ook heel vaak overeen?
Er zijn toch wel meer dan 50 analisten.
In Nederland denk ik
wel. Alle vermogensbeheerders hebben ook analisten. Pensioenfondsen hebben analisten. Ik weet niet hoeveel collega's jij hebt. Maar
nee, daar moeten we goed onderscheid in maken. We hebben de sell-side analisten dus eigenlijk advies geven aan de vermogensbeheerder. En dan tel ik even niet de analisten en de portefeuille managers mee, die dan eigenlijk onze klanten zijn die het geld daadwerkelijk beheren.
Ah, oké. Dus echt het beroep analist zijn en niks anders doen dan eigenlijk het verdienmodel zit hem in het verkopen van analyse. Dat bedoel je daarmee?
Ja.
Ja,
en jij bent een van die 50?
Ja, klopt.
Vet.
Maar je vraag was, kennen ze allemaal de materie heel goed?
Maar vooral kun je iets toevoegen als analist?
Bijvoorbeeld, Koen zat hier vorige week, ik denk op deze plek. En hij had het over halfgeleiders. Nou, dat zit ik dus ook in die wereld. Hij weet veel meer daarvan dan ik. Ik bedoel, ik ga daar ook niet eens mezelf mee vergelijken. Maar ik weet op een gegeven moment wel wat belangrijk is. En ook vooral, het is ook vooral de delta of het verschil wat het bedrijf een moment zegt en het andere moment. Of wat er ergens anders in de wereld gebeurt. Dat kan ik wel duiden, zonder dat ik nou precies weet wat elk knopje op zo'n lithografiemachine doet.
Ja, ja.
Mm-hmm. Dus daar en het helpt wel om langer naar bedrijven te kijken en meer ervaring te hebben. En dan heb je het allemaal een keer gezien of dan kom je uiteindelijk tot meer inzichten die misschien niet eens per se met de technologie te maken hebben. Ik denk dat je Koen ook vroeg van, wat denk je van de markt? Blijft het cyclisch? Ja, uiteindelijk kan je heel veel weten van de technologie, maar je moet ook wat weten van de psychologie in zo'n supply chain. Nou ja, mm-hmm. Dat zijn allemaal van die dingen waar ik denk ik best wat aan kan toevoegen. Ja. Zonder dat ik echt een techneut.
Maar dat komt dan omdat je gewoon al een heel lange tijd diezelfde industrie volgt en daardoor eigenlijk een heel beetje, soort van vingerspritsen gevoel krijgt voor die sector. Ja, en daardoor beter kan duiden eigenlijk.
Ja, het helpt. En het is natuurlijk altijd weer net nieuw. En het gaat altijd net anders dan je denkt. Maar je ziet wel bepaalde patronen. En als je die leert herkennen, dan denk ik wel dat daar bepaalde waarde in zit. Ja.
Welke aandelen volg je nog meer naast ASML, ASMI en Besi?
Nog een paar buitenlandse chippers, maar ook in Nederland Just Eat Takeaway. Dus ik heb zeker ook de podcast geluisterd met Jesse Groen. TomTom, Light of Signify tegenwoordig natuurlijk. Philips Lighting. Ja, en nog een paar bedrijven in België.
Ik zag CM, zag ik ook langskomen.
CM,
zag
sorry, ik ook klopt. En ook nog een aantal, ik vind het best een interessante sector. Dus ook bedrijven uit Zweden en Noorwegen.
De concurrenten van CM.
Precies, ja.
Want je volgt dan een groepje bedrijven vooral in technologie. En kan je wat meer vertellen over, wat is jouw output dan? Wat creëer jij eigenlijk als je die bedrijven volgt?
Ja, goeie. Onder andere dus reacties op de resultaten. Maar dat is maar een klein deel. Het echte werk in principe is het produceren van rapporten.
En wat voor soort rapporten?
Bedrijfsspecifieke rapporten. Dus een bepaald investeringsidee eigenlijk werk je uit in zo'n rapport. Het kan ook thematisch zijn of over een sector. Dus dat verschilt een beetje. Maar het is het idee dat je wel uiteindelijk uitkomt op een bepaald advies. Zij het kopen, verkopen, houden met een bepaald price target op de individuele bedrijven die je volgt.
En naar wie gaat dat advies dan?
Naar institutionele beleggers. Dus dat zijn vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars, hedge funds, ook wel family offices, maar professionele beleggers.
Ja. Maar die kopen dan eigenlijk een stukje content eigenlijk. Zo kan ik het toch eigenlijk zien. Het is vergelijkbaar eigenlijk met een soort van journalist die schrijft in dit van jouw rapport, maar een artikel en dat verkoop je eigenlijk. Zeg ik dat goed?
Ja, een beetje ook wat consultants doen, denk ik.
Ja, consultants, dat is misschien een mooi voorbeeld. Ja,
dat is wel veranderd, hoor. Want ik bedoel, door wetgeving is brokerage aan zich eigenlijk heel erg veranderd de laatste jaren. Waar je vroeger betaald werd in handel, is dat nu eigenlijk uit elkaar gehaald. Waar je dus een adviestak hebt en een executie.
Ja, dat is die MiFID 2-wet, waardoor ze dus niet meer advies en transactie samen kunnen voegen. Waardoor ze los moeten betalen voor het advies en los voor de transactie.
Klopt.
Ja. Maar dit is dus eigenlijk waarom dus particuliere beleggers eigenlijk niet weten wat jij doet. Want die kunnen die adviesrapporten die jij schrijft eigenlijk niet lezen. En ook omdat ze dat niet kunnen betalen. Die is echt alleen maar voor de B2B-markt.
Ja, maar ook omdat er bepaalde wetgeving bij zich en een bepaalde zorgplicht die allemaal wegvalt als je dus een belegger als professioneel kan kwalificeren. Ja. Dus dat scheelt ook een hele rompslomp aan administratie.
Ik heb een rapport van jou gezien. Het ziet er heel mooi uit, heel groot. En dan komt er uiteindelijk wat wij dan als soort van particulier terecht te zien is. Een Nigel van Putten van Kempen & Co. geeft koersdoel ASML 900 en zegt kopen. Dat is wat wij eigenlijk als particulier alleen maar krijgen te zien. Dat is een soort van één regel uit een rapport van 20 kantjes.
Ja.
Maar helemaal niet jouw brede nadat, jouw idee daarachter. Eigenlijk de waarde die je als belegger eigenlijk wil hebben, die krijg je niet. En je krijgt eigenlijk een beetje een soort van conclusie waar je eigenlijk als particulier belegger eigenlijk niks aan hebt. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt.
Dat is volgens mij denk ik ook het probleem wat particuliere beleggers naar analisten hebben eigenlijk. Of wat ze daarmee hebben is dat ze namelijk, ze zien alleen maar koersdoelen en mensen gaan daar natuurlijk op ankeren. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet zien hoe zo'n koersdoel tot stand is. En dat is natuurlijk super gevaarlijk.
Ja, zeker. Ja.
Waarom?
Nou, je gaat heel erg als particulier laten sturen doordat als zoveel analisten een gemiddelde koers door hebben van 800 en de huidige koers is 600. Dat je dan denkt, ze zitten er ruim boven, dan ga ik gewoon mee met de analisten. Maar je kan helemaal niet lezen wat voor risicoprofiel ze meenemen in de analyse. Wat voor verwachtingen ze meenemen. Misschien ben jij het helemaal niet eens met die verwachting of maken ze bepaalde aannames van dit en dit moet wel lukken. En daar is dat koersdoel op gebaseerd. Maar als je dat echt zou kunnen lezen, dan denk je, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Dus dan zou je dat koersdoel voor jou ook naar beneden moeten bijstellen. Dus de beredenatie achter zo'n koersdoel is natuurlijk extreem belangrijk. Want wat vind jij er eigenlijk van dat er zoveel koersdoelen de wereld ingeslingerd worden? En wat moeten particuliere beleggers daarmee?
Ja, de vraag is eigenlijk, wie is het publiek? Van als wij dat uitsturen, dan doen we dat ook om te laten zien aan andere institutionele beleggers van, wij volgen dit aandeel en we hebben daar vandaag wat over geschreven. Misschien moet je eens bellen om klanten voor te bewijzen van. Dat gebeurt niet zo heel snel, maar dat zou zomaar... laat in ieder geval zien dat we daarmee bezig zijn. En dat loopt dan via mediakanalen uiteindelijk... komt dat bij verschillende platforms terecht waar veel particulieren op zitten. Maar ja, het is nooit de bedoeling om een particulier een koersdoel aan te smeren, bij wijze van. Dat is echt iets wat wel gebeurt, maar eigenlijk een indirect soort van collateral gevolg is.
Okay. Ja, oké. Okay, ja.
Is het ook onverstandig voor particuliere beleggers om daar dingen mee te doen?
Ik wil niks verbieden, maar het is denk ik ook als particuliere belegger gewoon heel belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent, dat je bedrijf snapt, het businessmodel. Het zou een onderdeel of een stukje gereedschap in je gereedschapskist kunnen zijn, maar zeker niet het enige wat je moet gebruiken.
Ja.
En dat geldt ook voor institutionele beleggers of professionals dus. Die zien het ook echt zo, hoor. Die lezen dus wel als het goed is het hele rapport of die bellen even. En die willen dan best weten, wat is je koersdoel? Maar we beginnen nooit met, koersdoel is XYZ. Of in dit geval 1, 2, 3, dan is vaak een cijfer.
Ja. Maar eigenlijk de discussie gaat natuurlijk over, als jij een koersdoel geeft, dan heb jij maak jij een berekening. Ik weet niet of je doet een soort vorm van berekening en daar zitten aannames in.
Zit een model eigenlijk en daaruit komt van alles.
En in dat model voeg jij natuurlijk dingen toe. En daar voer je denk ik ook een discussie over. Daar ga je vragen over stellen. Bel je daar ook met andere industrie-experts om dat model steeds een beetje meer te fine-tunen?
Ja, en misschien niet zo kwantitatief hoor, maar wel het is heel fijn om te weten wat concurrenten vinden van de markt. En het liefst ook van het bedrijf wat jij volgt. Zijn misschien vrij open vaak over hoe iedereen met elkaar, of hoe een industrie in elkaar zit ten eerste.
Ja.
En hebben vaak ook wel een mening off the record over een bepaald bedrijf. En dat kan soms hetzelfde, soms anders zijn dan wat het bedrijf zelf wil laten geloven, bewijzen van. Meestal is het best positief hoor, maar het is altijd interessant. En ik spreek ook met klanten, leveranciers, voormalig medewerkers. Het liefst zoveel mogelijk bronnen van informatie eigenlijk.
Ja, want kunnen we even daar doorheen lopen voordat jij dus zo'n artikel maakt? Wat is dan... Jij hebt natuurlijk sowieso dit hele bedrijf al een beetje in kaart, want je volgt ze al langere tijd. Maar wat is nou... Waar begin je voordat je weer een analyse de wereld inslingert?
Het beginpunt is wisselend. Dus het is eigenlijk van, ik heb een bepaalde visie op een bedrijf en dat verandert nu door een stukje nieuwe informatie of een stukje nieuw inzicht.
Kun je misschien met een voorbeeld?
Ja, cijfers helpen. Dus je krijgt elke keer wel weer nieuwe informatie in de guide, maar ook zeker de call met management. Maar goed, die informatie krijgt iedereen. Dus in zoverre is dat niet bepaald dat je zich kan zeggen, ik differentieer me daarmee.
Mm-hmm. Dus jij moet toch op zoek naar die andere pareltjes. Je wil zelf je eigen informatie wel verzamelen, zodat je echt iets nieuws kan toevoegen.
Ja, wat ik vaak doe en wat ik heel leuk vind aan de hoofdgeleiderindustrie is dat de meeste bedrijven zijn beursgenoteerd. Dus je hebt er echt honderden. En je kan door het luisteren van die calls van die bedrijven weer dingen leren over de bedrijven die je zelf volgt. Mm-hmm. Dus als bijvoorbeeld recent zei een bedrijf van, we hebben best wel wat capaciteitsproblemen gehad in de chipwereld, maar dat lijkt nu wel onder controle. Dan vind ik dat wel heel interessant om dan weer mee te nemen naar een bedrijf wat misschien machines maakt om die chips te maken. Zou je dus meer machines nodig hebben of minder? Het lijkt dan minder. Dat is één datapunt. En dan, je hebt natuurlijk nooit de toekomst, kan je niet voorspellen. Maar je kan wel een soort van thesis maken op basis van informatie die ik hier en hier en hier hoor. Zou dat dit soort invloed kunnen hebben op dit bedrijf?
Dus moet je eigenlijk heel creatief in zijn, in dat verzamelen.
Het is best een creatief beroep, hoor.
Ben je een soort detective?
Een combinatie van ik soort van creatieve detectives. Dat klinkt misschien heel gek.
Ja,
heb jij ook toegang tot informatie die wij als particuliere belegger niet hebben?
Nee.
Wat jij leest en ziet, dat zou ik ook kunnen zien.
Ja, en natuurlijk dus bellen met mensen en dergelijke. Maar het is vooral heel veel werk, kost heel veel tijd. Maar wij hebben expliciet geen toegang tot informatie die niet elders beschikbaar is. Dat zou echt...
Bijvoorbeeld als je mensen belt, je hebt een netwerk, dus je bouwt wel door de jaren heen een netwerk op die jij makkelijk kan benaderen, waar je ook heel veel informatie uithaalt die ik bijvoorbeeld niet zou hebben.
Ja, dat klopt.
Dus je hebt gewoon een soort van Rolodex met allemaal industrie-experts die je even belt om te horen hoe het gaat.
Ja, ja.
Of... Ben je ook CEO's?
Ja, die zijn best open hoor. En die snappen ook van, kijk, wij zijn als analisten natuurlijk ook een manier om voor hem of haar indirect met beleggers te praten. Dus hij kan ze ook niet allemaal zelf spreken. Dus als hij mij informatie geeft, hopelijk gewoon eerlijke informatie natuurlijk, dan zou dat best tot ook weer een moment kunnen leiden dat ik wat meer over het bedrijf zeg, wat ook weer bij beleggers terechtkomt en hem of haar in zoverre helpt in communiceren met de markt.
Ja, oké.
Als jij een rapport schrijft En een pensioenfonds die neemt dat rapport af en gaat aan de hand van dat rapport, onder andere dat rapport, een positie nemen. Dan heb jij natuurlijk een hele belangrijke rol vanuit de CEO gezien.
Ja, en zo worden wij ook wel gezien. Hoor. Ook echt, wacht, wel. Ik heb heel veel respect voor mensen die echt een heel groot bedrijf runnen. Maar ze zijn verrassend open met analisten. En nogmaals, we spreken ze vaker in calls en dergelijke met meerdere tegelijk. Het is niet vaak dat je apart gebeld wordt. Ook omdat je dat misschien niet eens wil. Want wat voor informatie zou je kunnen delen wat niet met anderen gedeeld kan worden.
Ja.
Maar zeker als ik bijvoorbeeld bel met specifieke vragen, dan wordt daar uiteindelijk vaak wel tijd voor gemaakt. Ja.
Want als ik bij zo'n earnings call zit, als het laatste half uur zijn vragen.
Ja.
Jij zit er ook altijd tussen?
Niet altijd.
Maar jij hebt wel eens ook een vraag gesteld.
Ja, natuurlijk. Ja.
Oh, wat leuk. Oh. Ik vind dat eigenlijk het meest interessante stukje altijd. Het zijn vragen die ze natuurlijk van tevoren niet kunnen voorbereiden. Waardoor je ook veel meer emotie van de CEO ziet.
Ja.
En je gaf aan dat je volgt, denk ik, als ik zo verstaan, een beetje 8 aandelen, denk ik. 9 aandelen.
Nou, iets meer dan 10, volgens
10.
mij.
En doe je dat echt helemaal alleen? Of werk je altijd met een schrijver op bord met meerdere mensen? Dat je ook mekaars ideeën kan pingpongen.
Wij hebben bij Kempen ook echt teams die sectoren met meerdere analisten volgen. Vastgoed en ook life science of biotech. Het team waar ik in zit is wel een team, maar wij volgen eigenlijk allemaal onze eigen aandelen. En natuurlijk heb je het met elkaar erover. Maar ik schrijf op dit moment althans eigenlijk alles zelf.
Maar hoe ziet zo'n dag van jou er dan uit? Ik vind het toch een heel vaag beroep eigenlijk. Je bent een soort detective, ook een soort journalist bij. Je moet me kritische vragen stellen. Wat doe jij door de week?
Ja, de dag begint altijd wel heel op dezelfde manier. Dus je hebt nu cijferseizoen, earnings season. Een aantal weken per kwartaal waarop heel veel bedrijven, allemaal tegelijk helaas, persberichten de wereld insturen met de cijfers en dus de outlook. Nou, ik heb wel een kalender waarin ik in principe weet wanneer dat gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Dus dan zorg ik dat ik om 7 uur helemaal klaar zit. Dat is vaak om 7 uur. En dan in principe probeer ik het stukje dan, wat uiteindelijk dan in de krant terechtkomt, zo vroeg mogelijk uit te sturen.
Want?
Ja, misschien heb je die film gezien.
Wolf of Wall Street.
Nee, Margin Call.
Oh, Margin Call.
Dat die CEO zegt, you have to be first, cheat or smart. Yeah, anyway.
And I don't cheat.
Precies. Dus in dit geval, op zo'n dag wil je de eerste zijn die iets de wereld instuurt.
Ja.
En we hebben ook altijd een morning meeting om 8:10. En daar informeren we elkaar over. Dus de analisten die komen dan met nieuws over hun bedrijven, maar ook andere traders en dergelijke. Die geven ook informatie over wat zij zien in de markt of waar klanten geïnteresseerd in zijn en dergelijke.
Maar nog even terug, want wat dan als je niet first bent?
Het ligt eraan. Op zo'n dag als iedereen, wat Pim zegt, het persbericht in principe krijgt. Ja, wat voor echte waarde heb je dan nog? Als je al 5 analisten een stukje van hebt gehad, dan is op dat moment vaak niet de 6e stukje zo interessant. Dus je wilt vrij snel de wereld in hebben, zodat je
de eerste bent en niet een marginale beursanalist wordt. Ja.
Ja.
Maar lukt dat vaak?
Jawel.
Ben je
sneller? Je bereidt je voor, zeg maar. Dus ik heb altijd een tabelletje dat ik de cijfers snel kan inkloppen. En dan zie je meteen waar de het verschil zit. Tussen wat je verwacht en wat er wordt gerapporteerd of wat er wordt verteld over de toekomst.
Ja.
En dan weet je meteen waar je moet kijken of waar je op moet focussen.
Dus... Maar dit doet natuurlijk iedereen, elke beursanalist.
Ja, nee, maar ik denk ook dat... Kijk, er moeten mensen zijn die de cijfers interpreteren. Want bedrijven die rapporteren wel cijfers. Ook omdat accountants dat op een bepaalde manier willen. Maar het is niet per se interessant vanuit een beleggingsperspectief.
Ja.
Maar de toegevoegde waarde op zo'n dag vind ik wel gelimiteerd. Het is veel leuker om inderdaad zelf met een eigen idee te komen en dat de wereld in te helpen.
Maar daar heb je vaak nog wel even wat tijd voor nodig, denk ik. Om als het echt heel, heel nieuw is, dan heb je misschien wel een paar weken nodig ook om even dit weer te verwerken en ook een nieuw toekomstbeeld te schetsen. Denk ik zo, toch?
Ja, het is heel vervelend, vind ik persoonlijk, dat al die bedrijven altijd in een paar dagen rapporteren. Dus ik loop heel snel achter.
Ja,
ik wil dus inderdaad wel heel graag weten wat iedereen heeft gezegd. Want je leert op de gekste dingen weer nieuwe dingen over de bedrijven die je volgt. Dus dat vind ik heel leuk. Maar je loopt wel snel achter de feiten aan, dat klopt.
Want je hebt een periode waar het heel druk is. Alle informatie komt in één keer op je af. En dan heb je een periode, denk ik, waar het vrij stil is. Waar je alles gaat verwerken. En dan op een gegeven moment krijg je weer die drukke periode. En dat gaat volgens mij de hele tijd zo heen en weer.
Ja, dus eigenlijk, we hebben het nu over de dag. Maar je kan het ook eigenlijk inderdaad over weken en maanden. Er zit een bepaalde trend, een bepaalde tendens. Dat klopt.
Een cyclus.
Ja, het is eigenlijk een cyclus, klopt. Want cijferseizoen, dat is het inderdaad interpreteren, updaten, maar nog niet heel veel kans om echt nieuwe insights te genereren. Dat doe je inderdaad in de periode daarna. proberen content te produceren. En dan ook weer te zorgen dat je dat onder de beleggers ogen krijgt. Gedeeltelijk door gewoon mailtjes te sturen. Maar eerlijk, die worden niet allemaal gelezen. Dus je belt ook vaak. En ja, nu natuurlijk wat minder met de pandemie. Maar in principe gaan we ook één keer per kwartaal langs bij beleggers.
Wat bedoel je mee bij beleggers?
Bij
jouw klanten eigenlijk?
Bij mijn klanten, ja.
Inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, want is er bekend wat voor soort klanten jij hebt? Kan je dat delen?
Ja, misschien niet specifieke namen, maar vermogensbeheerders. Die heb je als pensioenfondsen, als verzekeraars, hedge funds, family offices.
Maar die nemen dan een pakket af bij jullie? Dus bijvoorbeeld, ik wil alle technologie aan, of willen ze specifiek van jou? Of nemen ze één specifiek bedrijf af?
Nee, we doen niet een specifiek bedrijf. Dat is denk ik voor ons niet interessant commercieel. Maar in principe kan je research toegang kopen voor bepaalde sectoren. Dat klopt, ja.
Oh, dus jullie hebben gewoon een soort van terminal-achtig ding. Of in ieder geval een inlog. En je krijgt gewoon abonnement eigenlijk op een sector of op alles. En
kunnen dan wij aanklikken inderdaad.
En dan krijg je gewoon een maandbedrag voor. En dan krijg je gewoon altijd toegang tot de rapporten.
Ja, heel goed samengevat.
Maar het kan dus zomaar zijn dat grote bijvoorbeeld pensioenfondsen bij meerdere partijen denken alle analyses inkopen, denk ik. En dan ook gaan vergelijken. Dus dan hebben ze natuurlijk twee keer of drie keer ASML. En dan gaan ze een beetje kijken van welke aannames zijn er gemaakt en wat is het idee erachter. Zo kunnen ze eigenlijk zelf een mening vormen aan de hand van meerdere rapporten lezen.
Ja, ik bedoel, wat Milo al zei, er zit een bepaalde creativiteit in. Dus wat ik schrijf over ASML kan heel anders zijn dan wat iemand anders schrijft. En beide kunnen interessant zijn. En nogmaals, ik denk dat professionele beleggers en ook particuliere beleggers, als het goed is, dus heel veel werk zelf doen. En puur die input gebruiken van, dat is interessant wat je hier vertelt. Vertel me er meer over. Wat is je aanname en hoe kom je tot deze conclusie? Dan helpt het denk ik wel om meerdere bronnen van informatie te hebben. Klopt.
Ja, want is dus een analist ook een goede belegger?
Ja, een goede vraag. Het is niet hetzelfde.
Hoezo is dat niet hetzelfde?
Nou, ik volg dus in principe een aantal bedrijven. Ik probeer het een beetje als sector eigenlijk zelf te zien. Omdat ik dan, wat ik net al zei, ergens iets kan leren wat ik ergens anders weer kan toepassen. Maar ik zit soms wel op de details. Dat je echt heel diep in de materie zit. En of je daar per se een betere belegger van wordt, dat is niet gegeven.
Nee, maar dat is dus dan wel heel interessant wat je zegt. Want dan zeg je dus eigenlijk dat je dus een kennisvoorsprong als belegger zijn er niet toe doet.
Dat volg ik je niet helemaal.
Want jij weet alles ervan. Of in ieder geval meer dan degene die het rapport afneemt. Jij bent de hele dag mee bezig.
Ja.
Dus die kennisvoorsprong die je hebt, die kan je dus niet altijd omzetten om ook een betere belegger te zijn. Dus meer kennis betekent niet dat je een betere belegger bent.
Nou, ik had moeten zeggen, ik mag niet beleggen in de aandelen die ik volg.
Dat mag je niet doen?
Nee, ook dat. Ja,
oh, wat onhandig.
Dat is wel onhandig, maar ik denk ook wel goed. Dat niet mag.
Het is misschien ook wel goed, maar ik snap wel dat het niet leuk is.
Ja, want dat is de regel, omdat je dan de koers kan gaan beïnvloeden als je positief over iets
bepaald, dat wil je niet. Een soort van frontrunnen op mijn eigen posities.
Ja, wel mooi. Ja.
Maar laat ik zeggen, dus ik bedoel meer te zeggen van een gedeelte van het werk is meer het ondersteunen van het beleggingsproces. Zonder dat je dan per se meteen zegt, ik ben een betere belegger. Het scheelt gewoon heel veel tijd. Wat ik doe voor beleggers bijvoorbeeld. Ik kan heel veel dingen uitzoeken of heb ik al gedaan, omdat ik die bedrijf al jaren volg.
Ja.
Waar ze dus gewoon misschien in een uurtje mij spreken, bewijzen van 3 dagen werk kunnen skippen.
Ja, oké.
Okay. Dat is een gedeelte waar ik mee bezig ben. Daarom zeg ik van, het is niet per se dat ik dan een betere belegger ben. Want ik help beleggers op bepaalde punten. Maar het heft natuurlijk wel om kennis te hebben.
Maar dat is natuurlijk dan wel het interessante. Jij verzamelt dus zoveel informatie en je brengt dat samen in een rapport. Maar je de conclusie, die moet je uiteindelijk als belegger zelf trekken. Het enige wat jij doet is, je verzamelt alle belangrijke informatie, zodat iemand het heel snel kan consumeren en niet overal versnipperd alles zelf hoeft te zoeken.
Ja, maar wel meer dan dat. Want dit kunnen wij ook informatie verzamelen. Maar het is natuurlijk de interpretatie die jij er ook aan geeft.
Ja. Nou, ik heb het ooit samengevat van, ik doe eigenlijk 3 dingen. Dat is beleggers informeren. Nou, dat is een beetje dit. Attenderen op bijvoorbeeld een interessante investment case. Dus ik zeg van, dit is een kopen. En dan komen wel die price targets en die recommendations terug. Dus misschien het attenderen daarvan. En ook een gedeelte is een beetje roddelen van, wat hoor je hier, wat hoor je daar. Niet per se over personen, maar wat zegt dit bedrijf, wat zegt dat bedrijf.
Ja.
En dat zijn eigenlijk de 3 dingen die ik doe.
Ja, ik vind het een hele. Je hoort natuurlijk constant, leren beleggers hebben een achterstand. je kan de markt niet verslaan. 80% doet het slechter dan professional. Nou, al de dingen. En ik ben eigenlijk een beetje naar op zoek naar waar komt dat dan door? En is dat ook echt wel zo? Dan ben ik eigenlijk dus op zoek naar wat maakt dan een belegger een goede belegger? Er wordt heel snel gezegd, ja, iemand heeft heel veel tijd. Of iemand heeft heel veel toegang tot heel veel informatie. Dus meer kennis. Maar ik kom er steeds meer achter dat dat is helemaal niet zozeer... dat je dat een betere belegger maakt als je dat hebt.
Ja, ik denk dat de kennis van het werk gedaan hebben... je wel kan helpen met bijvoorbeeld als een aandeel niet doet wat je verwachtte. Dus bijvoorbeeld je hebt het gekocht, maar het gaat 10%, 20%, 30% omlaag. Verkoop je dan in paniek omdat je eigenlijk niet precies weet waarom je het aandeel überhaupt is gekocht? Of denk je, hé, dat is eigenlijk wel heel fijn, want dan kan ik meer bijkopen. En dat verschil is denk ik waar analisten beleggers bij kunnen helpen. En dat is denk ik ook het verschil tussen een goede en een minder goede belegger. Is van, heb je het werk gedaan en kan je dan... op het moment dat het misschien anders gaat dan je verwacht... daar rust in hebben.
Ja, dus van. Weten wat je koopt... Ja. Is dus eigenlijk het allerbelangrijkste als belegger.
Ja, en dat geldt denk ik dus voor iedereen.
Want je zou natuurlijk heel snel kunnen zeggen... als buitenstaander, ja, als een analist fulltime bezig is met bedrijven volgen... en die volgt natuurlijk meer te blijven... en je zit in een industrie dat groeit... nou, dus de semiconductor groeit hard... Het is geen vliegtuigindustrie waar het sowieso een uitdaging is. Dus dan zou je zeggen, nou, als jij de hele week mee bezig bent, een paar jaar, dan moet het voor jou vrij makkelijk zijn om de winnaars daaruit te pikken. Dus ik kan bijna zeggen, als je dan, waarom zou je dat niet voor jezelf doen en gewoon fulltime beleggen?
Nou ja, daar moet je bepaald kapitaal voor hebben ten eerste.
Ja, dat is wel.
Maar nee, ik beleg zelf ook in halfgeleiders, ja, klopt. Dus niet de namen die ik zelf volg, maar gelukkig zijn er dus heel veel... beursgenoteerd vooral in de Verenigde Staten. En dat is in principe mijn hele portfolio.
Klopt. Dat is eigenlijk de... Je mag niet de bedrijven bezitten die je volgt.
Ja.
Maar je mag wel concurrenten... of je voor in dezelfde industrie bedrijven wel.
Dus letterlijk een concurrent van ASML. Ja,
ja, oké.
Maar uiteindelijk is dus wat je als beursanalist wel hebt... namelijk toegang tot meer informatie... omdat je een netwerk hebt in die wereld... en je kan mensen eerder bellen, telefoon pakken van hey, hoe zit dit? Die toegang is dus niet zaligmakend, zeg je eigenlijk. Eigenlijk is het belangrijkste dat je weet waarom je iets koopt en afspraken met jezelf maakt.
Ik denk uiteindelijk wel, ja. Ja. Ja.
Zou ik als particulier ook de rapporten kunnen kopen bij Van Kempen? Of is dat voor echt onbetaalbaar voor mij? Of is het gewoon, mag dat gewoon niet?
Dat mag niet eigenlijk. Want jij bent niet volgens MiFID 2 professioneel. En,
je bent een kleine speler, Pim.
Ja, dan hebben we een grote zorgplicht en dergelijke. Dus.
Ah, oké, niet professioneel. Oké.
Thanks.
En dat is de MiFID-wet. Dat is de scheiding tussen advies en
en er zit heel veel, komt daarbij kijken inderdaad. En zeker ook het verschil tussen particulier beleggen en professioneel, misschien institutioneel beleggen.
Ja, is het vak daardoor ook veranderd door die nieuwe wet?
Jazeker, ja.
Want ik denk dat het aantal analisten wel is geslonken sinds die wet. Want het verdienmodel is veranderd.
Ja, klopt. Het is ook een wet die met heel goede bedoelingen is geïntroduceerd... maar volgens mij niet helemaal lekker is uitgewerkt. Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast.
Nou, ik wil wel weten, wat waren de goede bedoelingen?
Nou, er zit natuurlijk een bepaalde perverse prikkel in... dat je zou kunnen zeggen van analisten hebben eigenlijk een doel... om jou als belegger aan het handelen te houden. Want je geldt op commissie, dus als ik deze week een koopadvies heb... en volgende week een verkoopadvies heb, dan snap ik dat van buitenaf kan lijken alsof ik... vooral wil zorgen dat men blijft handelen, want zo verdienen wij. En door deze wetgeving hebben ze het uit elkaar gehaald. Maar heel erg gekeken naar de splitsing tussen handel en advies. Terwijl er komt veel meer bij kijken. En daar schiet de wet misschien een beetje in tekort. Is mijn persoonlijke mening.
Mm-hmm. Ja.
Dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld beursgangen. Waar brokers heel snel willen laten zien van... oh, wij spreken met heel veel beleggers. Hoe doe je dat? Door de prijzen vrij laag te houden natuurlijk. Dus dat is wel jammer dat uiteindelijk is gebeurd. Toegang tot research is niet heel duur. Dat is best betaalbaar, denk ik. Vaak hoor je, misschien maar geen uitspraken over die, maar je leest wel eens in de krant dat bij grootbanken het zo goedkoper gaan als €10.000 per jaar. Dat is voor veel professionele partijen is dat niet heel veel geld.
Nee.
Maar dat komt dus gedeeltelijk omdat zij dat dus denken terug te verdienen op een andere manier.
Dus zie jij als professional eigenlijk ook voordelen voor particuliere beleggers? Dat ben je eigenlijk in wezen zelf natuurlijk ook.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je tijdshorizon is altijd in je voordeel. In principe, tenminste, zorgt dat het in je voordeel werkt.
Voor de gemiddelde luisteraar wel, denk ik.
Ja, ik bedoel...
Waarom is dat een voordeel?
Nou, ik vind Matt Levine een heel goede schrijver. zit bij Bloomberg. Het is echt een heel leuke gratis nieuwsbrief trouwens. En die zegt in een post op een gegeven moment, het doel van een hedge fund manager is niet per se om aandelen te kiezen die omhoog gaan. Dat is mooi meegenomen, maar het is in principe zijn baan om jou bij hem te houden als klant. En dat kan best betekenen dat je dus misschien een heel goede belegging doet over een langere periode. Misschien wat meer risico bijvoorbeeld erin legt. Omdat je denkt van ja, het kan nog even misgaan. Maar ik denk dat uiteindelijk de risk reward, zeg maar, wat je ermee op kan verdienen op zo'n belegging heel positief is. Dat hij dat misschien niet zou doen, omdat hij dan wel het risico loopt als jij als klant weer een rapportage krijgt van, oh, weer een slecht kwartaal, dat je misschien je geld weghaalt.
Ja,
en
ja,
zo blijven ze toch wel een beetje in een soort van, nou, noem het een rat race of een muizenrat, waar je als particulier belegger, als het goed is, geen last van hebt. Dus dat zou best in je voordeel kunnen werken.
Nou, dat zien we denk ik nu wel een beetje met Catwork en Bouwpost bij Just Eat. Die hebben natuurlijk volgens mij 33% van Catwork zit in Just Eat. Ja, die zien natuurlijk gewoon al hun klanten geld uit hun fonds trekken. Die zijn natuurlijk, die willen gewoon resultaten hebben, want anders gaat gewoon een het vermogen wat ze beheren gaat, loopt gewoon leeg. Daarom zijn ze zo agressief, zeker. Ja, daar mag je misschien niks over zeggen.
Nou, dat weet ik, dat tenminste, laat ik zeggen.
Maar
ik
dit heb, is een logische conclusie van.
Het is denk ik, het is speculatie, maar ik zou het best, dat klinkt wel logisch als je dat nu zegt.
Ja, een soort van dat die, ze hebben zichzelf eigenlijk eerst op een van hoofd boven het mijveld gelegd. En dat willen ze dan gaan verdedigen om het laten merken dat ze het toen wel goed hebben gezien. Ja, ook met analisten doen dat ook. Maar ook met partijen zoals Catwork en Bouwpost en zo.
Ja, ik moet zeggen, het is wel een vrij unieke situatie hoor. Dat zie je niet vaak. Zo een plein publiek, die brieven die ze sturen.
Het voelt bijna paniek, echt.
Ik heb ze niet daarover gesproken. Dus ik wil er ook geen uitspraak hierover doen. Want mensen denken misschien dat ik daar echt insights in heb. Dat heb ik niet. Dat wil ik even duidelijk maken. Maar ja, nogmaals, wat jij zegt, het klinkt aannemelijk.
Ja, want als je dan al die rapporten leest, is het alleen maar bezig met korte termijn. Ze willen gewoon die performance omhoog. Omdat het Just Eat is 33% van hun fonds. En als Just Eat niet performt, dan performt de fonds niet. En dan loopt het leeg. En dus die zijn niet bereid om 2 jaar te wachten. Is het fonds gehalveerd.
Ja, dus die horizon die komt op verschillende manieren terug inderdaad. Ja.
Dus toch die lange horizon voor particulier beleggen is heel goed. Ja. Zijn er nog andere voordelen?
Ik denk dat bijvoorbeeld Koen die bij ASML werkt best goede kennis heeft over ten eerste wat goede technologie is. En wat ik ook merkte, ik heb natuurlijk de podcast geluisterd, dat hij ook weet hoe de industrie in elkaar zit. En dat dan herken je misschien sneller dingen. Wijze van. Dus ik heb nu ook een bepaalde shortcut voor mijn eigen beleggingen. Dat ik denk van, dat is dat voldoet en dergelijke. Nou, dan ga ik daarnaar kijken. En dan kan ik misschien naar wat minder potentiële beleggingen kijken. Omdat je echt begint van, waar begin ik? Ik heb er wel 1000 uit te kiezen. Dat je wat sneller bij een kernselectie kan komen. Waar je dan weer meer tijd in kan besteden.
Ja.
Meer convictie kan krijgen.
Beleg je dan ook persoonlijk heel geconcentreerd in semiconductor? Ja. Of zit je wel breder?
Ja, ook een beetje dus cloud communications. Maar ik hou het heel dicht binnen mijn circle of competence. Ja,
ja. Toch, hoe zie jij dan het stukje spreiding? Waar altijd iedereen het over heeft. Je moet goed spreiden.
Ik denk dat als je echt wil spreiden, koop dan een ETF. Tricky, maar mijn filosofie althans is, zonder er advies over te willen geven, is van kies. Ja, volgens mij na 20 aandelen is het gevolg van verdere spreiding. Volgens mij niet positief. Heb ik ergens gelezen hoor.
Nee,
dat is wel aannemelijk voor mij.
Daar bijna aflevering over. Vanaf 20 is het eigenlijk bijna. En vanaf 16 neemt het echt extreem af.
Ja, nee, dan weet ik waar ik het vandaan heb. Dus. Dat heb ik dan maar als waarheid aangenomen. Ja. En het klinkt ook aannemelijk. En je moet ook inderdaad maar de tijd hebben om naar al die aandelen te kijken. En inderdaad, als je er straks 100 hebt, koop dan gewoon inderdaad een soort van tracker. Dan
Heeft heel veel tijd. Nee. Ja. En zie jij dan ook sectoren, spreiding over alle sectoren? Zie je dat ook als een nut?
Of denk je voor mij persoonlijk dus niet.
Weegt zwaarder je circle of competence dan. Ja. Dan spreiding over sector.
Nee, maar ik heb in zoverre wel geluk. Kijk, ik heb trouwens ook best wel wat in de SOX, zeg maar, de index dan. Dat zijn 30 aandelen, maar die ken ik allemaal vrij goed. Dus dat vind ik eigenlijk best wel prettig.
Wat bedoel je, de SOX?
Ja, SOX is de Philadelphia Semiconductor Index. Dus daar koop je alsnog eigenlijk de ETF.
Oh, je hebt een thema ETF eigenlijk.
Ja, precies. Oh, maar die is vrij beperkt. En ik ken die bedrijven dus. En het is ook wel maandelijks wat beleggen. Ik investeer nu het meeste in kinderopvang. Maar wat er overblijft wil je dan. Ja, dat is vrij duur. Omdat dan in die individuele aandelen dan gebruik ik ook zeker wel ETF's. Maar dan liever weer wat ik begrijp. In plaats van dat ik
meer thema ETF's waar je dan een soort van DCA in gaat.
Ja, precies.
Dat is makkelijker dan een los aandeel elke keer. Ja, oké. Okay, ja.
Misschien is het leuk om even op een rijtje te zetten van wat zijn nou de prestaties? Een soort ranking de beursanalisten. Als je kijkt naar wie de beste adviesgevers waren, bijvoorbeeld van 2020, vorig jaar.
Er zijn voor mij twee broers die daar altijd onderzoek naar doen. De broers Gerritsen. En daar komt natuurlijk Kempen en Co. natuurlijk, niet natuurlijk, maar die staan ruim bovenaan. Komt dat ook omdat jullie vooral in de technologie zitten? Of zitten jullie echt met Kempco helemaal... dekken jullie alle sectoren?
Ik ken dit onderzoek, behalve dan het artikel in het FD waar jij naar gerefereerd, niet. Ik heb niet de methodologie en dergelijke, maar ik denk dat het zeker ook wel een voordeel heeft kunnen zijn. Ik bedoel, wij zijn in Nederland eigenlijk een kleiner team dan andere misschien banken.
Geconcentreerder.
En dat zou zomaar mee hebben kunnen wegen. Maar dat soort onderzoeken zijn leuk, vooral als je bovenaan staat. Maar neem het vooral met een korreltje zout. Want wat ik zeg eigenlijk, de toegevoegde waarde die wij leveren is vooral het helpen van beleggers in het proces. En dat kan je niet meten met... Want dit is dan weer trouwens op basis van koop- en verkoopadviezen.
Ja, dus wat ze hebben gedaan is, hebben op alle koopadviezen hebben ze een positie ingenomen. En alle verkoopadviezen hebben ze een short positie ingenomen. En dat hebben we en dan bij elkaar opgeteld. Dan kom je uit op een rendement van 56% vorig jaar.
Voor Kemp & Co.
En dan de onderste, dat is de Deutsche Bank met min 10. Nou, er zitten nog andere 18 tussen. Dus jullie doen het vrij goed helemaal met in een jaar waar de AX maar een paar procent deed. En volgens mij de S&P 15% of zo.
Ja, maar kijk dus heel erg uit. Hè, met dit soort, ook als particulier beleg die dit misschien nu lezen. En denk van, ik ga alle Kemp & Co adviezen volgen.
Ja.
Dus niet, wijze van. Maar nee, dit zijn leuke dingen. Maar je hebt ook onderzoeken op basis van price targets of op basis van hoe accuraat de voorspellingen zijn. En ja, ik vind het altijd heel erg tricky om daar wat over te zeggen, zonder dat ik daadwerkelijk de database heb gezien. Want ik weet gewoon uit ervaring dat je daar bepaalde verschillen in kan hebben die niet... Laat ik zeggen, wij optimaliseren niet om altijd het perfecte koers toe te hebben, bijvoorbeeld. Het is wel belangrijk dat we bijvoorbeeld als we een koopadvies hebben, niet stiekem tegen iemand gaan zeggen van, oh, ik denk eigenlijk dat het een verkoop is. Absoluut niet. Maar als ik iets meer tijd nodig heb om iets interessants te schrijven over een bedrijf, dan wacht ik even met het bijvoorbeeld verhogen van een koersdoel. Omdat ik per se die dag dan al een goed koersdoel wil hebben. Maar dit stukje gaat dan over kopen, verkopen.
En wat ook een interessante ontwikkeling is natuurlijk dat ABP heeft gezegd, we gaan niet meer in Shell. Even werd heel anders, maar toch is dat dus wel relevant om even. Want ABP, daar gaat dus niet meer pensioenfonds, gaat niet meer in Shell beleggen. Hoe kijk je daarnaar als beursanalist?
Ja, ik heb daar niet echt. Dat zou echt op persoonlijke titel moeten. Nee, ik volg dus een andere sector.
Ja.
Waar dat probleem niet zo speelt, denk ik.
Maar heb je er een sterke persoonlijke mening over?
Ja en nee. Ik had er een sterke mening over. Dan ga je toch meer lezen. En dan zijn het ook maar net mensen die bij Shell werken. Het is ook niet allemaal. Het zijn ook mensen die natuurlijk iets goeds willen voor de wereld. Dus,
de mensen die bij Shell werken?
Ja, ik denk in principe ook. Ja, die hebben ook kinderen en dergelijke. Dus het is misschien zou je ook kunnen zeggen van, joh, werk met Shell om te kijken waar... Maar goed, tricky. Ik heb wel zoiets zelf van, ik beleg liever niet in schadelijke industrieën. Of dat nou olie is of wat dan ook.
Ja, daar heb je echt voor je als persoonlijk belegger een duidelijke mening in. Van heel veel industrieën mijt ik echt gewoon.
Nou ja, ik beleg voor mijn kinderen eigenlijk. En dat vind ik wel leuk om dat dan te combineren met soort van de wereld die je wil. Dat is misschien wel goed. Dan heb je dus een beetje, je kan stemmen met je stem ook met geld.
Ja.
En zo zie ik dat wel een beetje, de combinatie. Maar ik ben er niet heel erg mee bezig, nee.
Binnenkort komt er denk ik een vrouw, de eerste vrouwelijke gast over echt duurzaam beleggen. En gaan we dit dilemma ook voorleggen. Over dat je, wat is nou beter, is nou de benen pakken. Is nou beter om in gesprek te gaan.
Samenwerken.
Samenwerken.
Uitsluiten.
Wat Follow This bijvoorbeeld doet. Want doordat ABP weggaat, valt wel een heel grote steun van Follow This weg. Ja. Dus als alle pensioenfondsen uit Shell gaan, dan krijgt Follow This straks nooit meer de meerderheid. Want alle aandelen die ervoor terugkomen, dat zijn allemaal hedge funds en zo, die gaan Follow This niet steunen. Dus daardoor is eigenlijk de hele revolutie die Follow This wil bewerkstelligen, die valt nu straks in het water. Daar kan ik ook weer wat van zeggen. Ik weet het antwoord niet, maar in ieder geval, er is van alle kanten is wel wat te zeggen. En uiteindelijk is Shell wel de grootste, geeft het meeste geld uit aan duurzame energie. Dus ja, relatief gezien aan de omzet is niks, maar het is wel de grootste in de wereld.
Ik had het gisteren nog met iemand erover. Het is nu ook met bijvoorbeeld de chiptekort, wat misschien nu weer een aluminiumtekort gaat worden, of een tekort aan havencapaciteit in de US. Het is echt een heel complexe wereld. En dit is ook weer zo'n heel complex vraagstuk.
Ja.
Waar je gewoon niet heel snel kan zeggen, oh, dit is beter dan dat.
Ja. Nou, in ieder geval leuk om een keer een kijkje in de keuken van een beursanalist te krijgen. We hebben het vaker over gehad, toch Pim?
Ja, ik wil nog wel één ding toevoegen dat ik toch... Ja, ik ben er toch een beetje de voorvechter voor de
particuliere belegger.
En ook een beetje de emancipatie van de particuliere. Ik denk dat we naar een veramerikanisering van ons stelsel gaan. Dus dat we het vangnet wat we van vroeger kenden, die gaat steeds meer weg. We moeten steeds meer voor onszelf zorgen. We gaan ook in een tijd met lage rente en inflatie. Veel meer ZZP'ers. Veel mensen zonder pensioen.
Jonge mensen die meer een vakbond willen.
Ja, we moeten het allemaal zelf gaan regelen. En ja, ik ben er voorvechter om het gat tussen de professional en de particuliere te verkleinen. En ja, jouw beroep zorgt wel... Nou, je zorgt niet zozeer, maar jouw beroep zit wel in die tweedeling. Dat je heel bewust... in principe een hele hefboom. Want je verzamelt heel veel informatie. Maar dat zet je dan alleen maar weg bij de businessklant. En ik zou natuurlijk heel graag willen dat jij... Dat jouw rapporten natuurlijk ook als een soort van febo-apparaat beschikbaar zijn door gewoon een paar euro's in te gooien. En dat ik daar een rapport voor jou kan uittrekken.
Ik vind het knap hoe je begint over Amerikanisering en allemaal mooie termen en eindigt met een febo-apparaat.
Ja, nee, maar dat kan gewoon.
Ja, dat
creativiteit
kan, ja.
Heb je nodig, hoor ik net.
Ja.
Dat zou ik heel graag willen. Dat zou ik heel mooi vinden als uiteindelijk al... Jullie zijn allemaal hele slimme jongens. Nou, jij bent een hele slimme jongen. Met die 50 anderen. Het zou heel mooi zijn als die allemaal ook... rapporten delen die voor particuliere beleggers ook inzicht. Want dan krijgen we veel meer een speelveld dat waar het voor iedereen gelijk is. Dat zou voor mij echt een fantastisch
eens.
Zijn.
Ja, en wij hebben het daar al eerder over gehad.
Ja.
Wat je nu op Substack of op Twitter ziet en dergelijke. Vooral in de US, eigenlijk nauwelijks in Europa.
Ja.
Er zit echt heel goede content tussen. Wat ook vaak weer verdwijnt achter een paywall en terecht. Want,
ja, maar dan hebben we mooi wat van beter te duur dan niet te koop. Kijk, nu is het niet te koop. Maar als het iets voor 50 of 100 of 200... Nee, heb ik in ieder geval de optie. Nu heb ik gewoon de optie niet. Vind ik vaak erger dan dat het duur is.
Maar het is natuurlijk ook wel wat je zegt... de ver-Amerikanisering. Die is nog niet heel lang bezig.
Dit is echt het begin. Ja.
Ik begrijp wat je bedoelt. Wij zijn natuurlijk gewend, als ik naar mijn ouders kijk... ook je pensioen en dergelijke, dat werd allemaal heel goed geregeld. Is nog steeds best wel heel goed geregeld. Dus dat is veel minder een noodzaak
voor de mensen die nu
om dat zelf te... En dat merk je nu wel, een bepaalde bewustwording... dat het misschien aan het veranderen is. En daar zijn jullie natuurlijk een uitstekend voorbeeld van. Dus ik vind het interessant. Ja, wie weet wat de toekomst brengt.
Dus wie weet komt er een tijd dat wij als particuliere belegger... gewoon gebruik kunnen maken van jouw kennis en van jouw rapporten.
Nou ja, alleen dus wanneer het niet meer alleen niet te koop is, maar wel heel te duur is, dan kan jij er misschien gebruik van maken, maar ik nog steeds niet, hè?
Ja, maar
zover de emancipatie van de particuliere belegger.
Nou ja, maar dan, ik geloof dan, kijk, als je vanuit een businessmodel gaat bekijken, er zijn natuurlijk veel meer particulieren dan bedrijven. Dus je afzetmarkt is zoveel groter, echt in een factor 1000 of 10.000, nou zeg misschien wel 100.000, waardoor die prijs vanzelf naar beneden gaat. Dat is natuurlijk gewoon marktwerking. Daarom zijn alle producten voor particulieren gewoon goedkoop. Omdat afzetmarkt gewoon heel groot is. Dus ik denk wel als dit gebeurt dat uiteindelijk de prijs ook naar beneden gaat.
Nou jongens, amen. Geen tijd voor de portfolio dividend tracker update. Wel willen we natuurlijk... alle vrienden van de show weer bedanken dat ze vriend van de show zijn geworden of gebleven.
Zeker.
Facebook heeft iets, namelijk Metaverse. Dat hebben we allemaal natuurlijk wel gehoord. Ik heb al plaatjes voorbij zien komen met Mark Zuckerberg met een blok feta. En Mark Zuckerberg met een schaal keta. Allemaal heel leuk. Maar wat wil jij hier nog over bespreken, Pim?
Ja.
Wat valt er nog toe te voegen?
Ik vond het wel leuk om dat even met Nigel te doen. We hebben daar... afgelopen weken een woordenwisseling mee over gehad. En gewoon een chatgesprek.
Pittige discussie, ja.
Ja, en Facebook wordt een meta, moet ik eigenlijk zeggen, platforms. Dat wordt de nieuwe naam. Dus dat platforms was voor mij nieuw, maar het is dus meta platforms. Okay. Mm-hmm. En de ticker wordt MVRS vanaf 1 december. En ze gaan dus rapporteren in... twee categorieën, family of apps, Facebook, Instagram of WhatsApp. Dus eigenlijk alle socials, dat wordt de family of apps. En reality labs, dat worden dus de twee hoofdcategorieën. En daar valt augmented reality en virtual reality onder. Dus AR en VR. En dat is natuurlijk wel ik heb er nooit eerder zoiets groots gezien. Ze verdienen 40 miljard per jaar. Dat is 40 miljard winst. Dat is een marge van 33%. Nou, dat is sowieso, vind ik, al insane. 40 miljard gewoon vrij cashflow. Dat is echt, echt bizar veel.
Ja.
En dan gaan ze 10 miljard per jaar in iets nieuws steken. Wat eigenlijk totaal nog niet bewezen is. Want niemand weet of het succesvol gaat worden. Het is een soort van passie van Mark Zuckerberg. Maar hij gaat dus gewoon zijn hele bedrijf veranderen in een andere naam. Hij gaat 10 miljard per jaar voor de komende, minimaal 10 miljard per jaar voor de komende 10 jaar. Dat is echt een soort van een pivot van zo'n groot bedrijf. Dat is, vind ik, echt ongekend. Dat kunnen we bijna niet. In de geschiedenis is dit nog nooit gebeurd. Ik vind dit echt een gigantisch groot experiment. En als belegger zijn, stap je in natuurlijk. Gewoon je hele risicomodel van Facebook is gewoon compleet veranderd. 2 maanden geleden, als je een analyse over Facebook had gemaakt en je kijkt nu naar, dan kan je die eigenlijk bijna weggooien en bijna weer opnieuw beginnen. Dus als belegger zijn kan dit best zorgelijk zijn. Ligt een beetje aan welke intenties je in Facebook belegt. Ik ben daar nog wel over nadenken dat het hele model nu wel veranderd is. Maar ik moet wel zeggen, ik was echt zwaar onder de indruk van die presentatie. Die duurde 80 minuten.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand zo gedetailleerd een nieuwe wereld zien schetsen. Nou, ik vond dat echt bijzonder. Dat is normaal, waar zijn het al een beetje snippets en een beetje dromen. Facebook is een beetje Apple is de koning als het gaat om presentaties. Nou, die komen niet eens in de buurt van hoe ver zij dromen en op detailniveau een toekomst schetsen. Dit is gewoon de eerste keer dat wij een soort van beeld krijgen. Hoe gaat een metaverse er überhaupt uitzien? Ja, ik vond het echt indrukwekkend. Ik vind het knap dat je dat als zo'n groot bedrijf durft. Dat je zo'n grote wijziging in je koers, eigenlijk in je bedrijf durft te stoppen. Dat zal je Apple, Microsoft en zo, Google allemaal niet zien doen. Ja, hoe is het bij jou zo geland na een week?
Ja, nee, na een week, goed punt. Toen ik het filmpje zag, want eigenlijk is het natuurlijk wat ze hebben gepresenteerd, is een filmpje van wat zij denken dat de toekomst kan brengen. Het is allemaal niet echt. Ze zijn er pas net in begonnen, gaan nu investeren en willen ongeveer die kant op. Ik vond bepaalde dingen ook, denk ik, van ja, misschien wel onhaalbaar. Ook wel interessant, hoor, daar niet van. Maar het komt ook een moment dat Facebook misschien in de echte wereld wat problemen heeft. En dan nu, ja, misschien heel cynisch gedacht, juist nu met dit komt. Zou er ook over een paar jaar kunnen komen. Want nogmaals, dit gaat jaren duren. Ik snap wel dat ze beleggers willen meenemen van hey, wij hebben een droom, gaat wat kosten.
Ja, maar dit moet toch nu? Je kan niet 10 zeggen, we gaan 10 miljard per jaar uitgeven.
Dat klopt.
En ik weet nog, het was bij de earnings call, kwartaalcijfers. Ja, we gaan 10 miljard gaan we uitgeven aan de metaverse. En iedereen had wat de fuck is de metaverse? Dan kan je niet 2 jaar wachten om dan te presenteren wat het is. En ze zijn al sinds 2015 of 16 zijn ze al bezig met de metaverse. Het is ook niet nieuw of zo.
Nee,
ze hebben Oculus Rift al heel lang geleden gekocht.
Maar er zijn ook voorbeelden van Epic of Fortnite en dergelijke. Er bestaat al wel iets wat er op.
Superveel, ja. Maar nu wordt het voor het eerst een beetje bij het groot publiek duidelijk wat het überhaupt is.
Ja.
Ik heb natuurlijk op de traditionele media heel vaak werd uitgelegd, metaverse, iedereen probeert metaverse, niemand lukt het om het goed uit te leggen. Het is ook echt heel vaag.
Ja, maar het mooie, als het goed is, het wordt dus in plaats van web 2.0, wat eigenlijk heel gesloten is natuurlijk. Facebook is een soort van platform. En als jij daar gebruik van wil maken, moet dat via Facebook. Of eigenlijk, en dat is het probleem van Facebook misschien, je moet dat doen via een Apple-telefoon of een Android-telefoon.
Ja, dat is de probleem.
En daar hebben ze natuurlijk ook omheen. Dus het is ook een gedeeltelijk defensief. Dus ik vind het, en daarom zei ik na een week, want ik zag eerst het filmpje, ik dacht van, wat is dit voor tenenkrommende. Ik vond het vrij kinderachtig wat ze lieten zien. Ik bedoel, ik dacht, dat is veel volwassener. Aan de andere kant las ik dus ook in die earnings call dat hun doelgroep is 15 tot 29 jaar. Dus daar val ik al buiten. En eigenlijk de groep die 15 tot 29 is over 10 jaar.
Ja.
Dus misschien is het ook wel helemaal niet aan mij besteed. Maar ik vond het, ik dacht, ontwikkel daar naartoe. Maar maak het allemaal niet zo eenduidig. Het gaat gebeuren. Facebook gaat eraan meewerken, of Meta dus. En ook andere partijen. En misschien was ik ook wel gewend, gewoon als particulier, maar ook als belegger, dat bijvoorbeeld Apple laat altijd zien wat er aankomt. En Google laat ook heel toffe dingen zien op het gebied van AI. Maar daar zijn ze dan al bijna. Dus misschien is dat ook wel iets wat ik dacht van, ja, het is makkelijk om iets te vertellen over iets wat misschien over 10 jaar gaat ontstaan. Weet je, wat is het pad ernaartoe? Wat doe je nu? En hoe ziet dat voor je? Er is natuurlijk enorme gaten nog in,
ja,
hoe dat
absoluut,
überhaupt kan worden ingevuld. Dus
ja,
toen ik het zag, maar ik moet zeggen, na een week, ik snap het wel, bij wijze van wat ze hebben laten zien.
Ze presenteren natuurlijk een ecosysteem, hè? Waar met een SDK, waar developers op kunnen ontwikkelen en zo. En een stukje hardware ontwikkeling. Hij zei al van, nu heb je nog zo'n hele grote joekel op je hoofd. Maar die moeten eigenlijk verkleind worden naar een normale bril. Dus daar zit nog heel veel ontwikkeling in de komende 5 à 10 jaar.
Ja.
En dan ook heel bewust chips dat die ontwikkeld moeten worden om dat te kunnen. Dat die nu nog niet zijn. Maar om een ecosysteem te presenteren met een hele laag aan waar eigenlijk developers op kunnen werken, waar ze geld kunnen verdienen met NFC's en coins en zo, moet je wel een heel groot plaatje presenteren. Anders ga je die grote groep aan ontwikkelaars in dat ecosysteem ook niet meekrijgen. Die hele horizon moet je kunnen presenteren om het ecosysteem te kunnen lanceren eigenlijk. Dus ik snap het wel.
Ja, dat volg ik je.
En dit is van mij nog nooit vertoond dat een ecosysteem is gepresenteerd vanuit een bestaand bedrijf. Alle ecosystemen zijn altijd ontstaan vanuit iets nieuws. Waardoor die grote presentatie nooit er was, omdat het bedrijf gewoon klein was en langzaam het ecosysteem was gewoon aan het groeien.
Ja.
En nu is het voor het eerst een extreme pivot dat een bestaand bedrijf een nieuw ecosysteem presenteert. En dat de ondernemerschap daarin kan ik wel heel erg waarderen. Ik vind dat wel echt heel stoer dat je dat aandurft.
Portfolio, Pim?
Geen transacties gedaan. Iets gezakt. 254.700.
Ik ben niet gezakt.
Nee?
Ik heb een all-time high te pakken.
Ja, nee, dat klopt. Ik ben echt wel een stukje onder de index. De index omhoog gaan. En ik ben echt wel een stuk naar beneden. Ik heb een paar holdings die een goede klap hebben gekregen afgelopen week.
Nou.
Ja, dat hoort erbij, hè?
Ik zal in de tussentijd niet te veel.
En dat heb je natuurlijk in earnings season. Dan kan twee kanten op gaan.
Kan hard gaan. Had je die Twilio nog?
Nee, die heb ik gelukkig niet zo.
Ja.
Wat dan?
17% of zo ging dat. Ja.
Heb jij die wel?
Nee.
Dat is concurrent van de CM. Amerikaans concurrent. Het vergelijkbaar, om en bij vergelijkbaar Amerikaanse variant.
Ja, we hebben het wel eens over gehad. Ja,
ja, we hebben het over gehad, ja.
Ik sta op 7.799. Dus dat is voor mij aanzienlijk.
Ja, duur.
Straks ga ik door de grens van 8.000.
Het is een nieuwe maand, hè? Dus je kan weer.
Dan ga ik sowieso door de grens van 8.000.
Ja, zo, kijk, dat is makkelijk.
Ja, succes is maakbaar. Dat blijkt maar weer. We hebben ook geen content tip, geen vraag, geen review. Want er is helaas gewoon geen tijd meer voor. Pim, jij hebt nog een mededeling van huishoudelijke aard.
Ja, na 1,5 jaar podcast opnemen met natuurlijk af en toe een klein beetje pauze. Maar vooral lange pauze toen mijn zoon geboren was. Wat niet voelde als een pauze. Het wordt voor mij even tijd om even rust te nemen en even stil te staan. Ik heb dat wel even nodig om even tot mezelf te komen.
Ja.
Maar niet getreurd. Ik heb een waardige vervanger.
Mm-hmm.
En jij blijft natuurlijk gewoon. Dus de constante factor is er gewoon.
Ja man,
de kwaliteitsfactor blijft gewoon.
Ik ben een machine.
Ja. Dennis Emmerkamp. Nou, ik ken hem wel van aflevering 50. En natuurlijk van de serie van de fundamentele analyse.
En de video.
En de video's natuurlijk. Ja, die kon mij vervangen. En die gaat gewoon in de lijn van de podcast. Dat we open zijn, transparant, inzicht geven en alles gewoon delen. Daar gaat Dennis gewoon mee verder. Dat is natuurlijk de kapstok van de podcast.
En naast dat we volgende week dus heel veel gaan roddelen over Pim, ik en Dennis, gaan we het ook hebben over zijn portfolio. En dan gaat hij een grote update geven van zijn portfolio.
Ja, daar beginnen we mee. Zodat je ook weet vanuit welke vanuit waarheid hij praat. Dus dan kun je de andere afleveringen daarna ook veel beter begrijpen vanuit welk perspectief hij praat. Dus,
precies. Ja. Nigel van Putten, heb je nog een slotwoord?
Nee, maar ik vond het wel heel leuk om hier te zijn met jullie. Dank je wel.
Mooi. Wij vonden het ook heel leuk dat jij er was. Heel fijn om een keer met een echte beursanalist te praten.
Ja,
een van de 50 in Nederland.
Gewoon uniek.
Best wel uniek, inderdaad. Dan sluit ik af met de woorden. Investeer in je kennis en beleg met beleid.